Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 68 en daarvan vers 1 en 2. Psalm 68, vers 1. De Heer zal opstaan tot de strijd. En dan gaat het over iets van die strijd waar het ook over gaat in Openbaring 12. In de preek komt al terug. Maar we zingen daarbij ook het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 68 en dan de versen 1 en 2. Gemeente, laten we met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. En laten wij in antwoord daarop zingen van Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Het derde vers van Psalm 89. En iedere van u belijden met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Op de derde dag weer is opgestaan overeenkomstig de schriften en is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we samen bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, zo worden wij stil voor u, die in de hemel woont, de hoge hemel, waar wij niet kunnen komen. Die hoge hemel, waaruit u zelf naar beneden wilde komen. om ons op te zoeken. Om te zoeken en te vinden wat verloren was. Dat zijn wij. Wij zijn uit onszelf verloren, omdat wij u verlaten hebben. Maar u liet het daar niet bij. U die wist dat wij er zelf niet mee kunnen komen. U kwam zelf. U bent gekomen in de Zoon van uw liefde. En daarin prijzen we u. We danken u dat het kerstfeest mocht worden. Dat we dat machtige wonder, wat we nooit kunnen doorgronden, mochten aanbidden. Erover na mochten denken, ervan mochten zingen en van mochten horen. En allermeest u die het kerstkind bent, te voet mochten vallen in aanbidding. En als we dat nog niet hebben gedaan, geef dat we dat dan vandaag nog zullen doen. Dat we u te voet vallen, dat we ons vernederen voor u, dat we ons ook uitleveren aan u. Want daar ligt ons heil, in u alleen. Wij danken u dat we ook deze zondag, tussen kerst en oud en nieuw, deze laatste zondag ook van het kerkelijk jaar, maar ook van deze laatste zondag van het jaar dat achter ons ligt, dat we hier in de kerk mogen zijn. En er zijn in deze dagen heel wat kerkdiensten. Maar geef dat het ons niet verveelt. Geef dat we ook weer op zullen horen van oude, maar ook nieuwe schatten. Laten die ook worden opgedolven uit die schriften. En geef honger naar u. Geef honger naar uw woord. Dat we ook echt daardoor gegrepen zijn. En dat we er meer van willen weten. En dat we in die schriften ook verworteld zullen zijn. We laten die Bijbel zo makkelijk dicht. Vergeef het ons als we daar nonchalant en gemakkelijk in zijn. Vergeef het ons. En geef dat we zien hoe dwaas dat eigenlijk is. Dat we zulke kostbare schatten dicht laten. En ongebruikt laten. Maar geef dat we die goudmijnen ook ontdekken. Dat onze ogen daarvoor geopend werden. Laat uw geest het ons ook zien. En zegen het ook deze avond. Vanmorgen mocht het evangelie opengaan. En laat het ook vanavond opengaan is een rijkdom, is een heerlijkheid. En dat het iets van u laat zien. Dat we ook meer zicht zullen krijgen op wie u bent en wat u doet. Uw grootheid en uw heerlijkheid. U die zo laag bent afgedaald. U die zo ontzettend goed bent, zo groot, zozeer te prijzen. En als we u nog niet kennen, leer ons u dan te kennen. Maar vernieuw ook het geloof. En leer ons ook meer van de gehoorzaamheid aan u. Want u bent de koning. De koning der koningen. Leer ons ook meer van de overgave aan u. Van het vertrouwen op u. Dat hebben we niet van onszelf. We kunnen dat onszelf ook niet aanpraten. En ook een ander niet. Maar laat uw geest het ons leren. Geef ons die wijsheid van boven. Om in deze tijd te zien en ook te doorzien waar het op aankomt in ons eigen leven. Ook in de wijze waarop we staan in deze wereld. Geef ons wijsheid om christen te zijn in deze tijd. Geef ons ook heilige moed om ons niet te schamen voor u en voor het getuigenis van u. En regeer ons door uw woord en door uw geest. Zegen ook vanavond het woord. Laten de schriften werkelijk opengaan. Het gaat toch niet om een leuk verhaal of verhaaltjes. Het gaat er toch om dat het woord van u spreekt. En dat de schriften opengaan en dat naar buiten komt wat erin ligt. Laat dat zo zijn, dat werkelijk de schriften ontvouwd worden. En open ook onze harten voor dat woord. Zo danken we u dat we bijeen zijn in het huis van u. Geef dat we straks als we weer naar huis gaan ook tegen elkaar kunnen zeggen. Wat was het goed om in de naam van u, in het huis van u, bijeen te zijn. Hoor ons alleen om Jezus wil. Amen. We lezen uit het laatste Bijbelboek uit Openbaring en daarvan het 12e hoofdstuk, Openbaring 12. En dan beginnen wij te lezen bij vers 1. Openbaring 12, vers 1. En we lezen daar een van de visioenen die Johannes op Patmos te zien krijgt. We lezen dat als volgt in Openbaring 12, vers 1. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen, kronen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat al de heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar ze waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die heel de wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen, die duivelen, werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die het dag en nacht aanklagen voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont, wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen, die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar ze gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover. De tekst, en dat is dan een kerntekst voor dit gedeelte, is vers 5, het eerste stukje. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind. Dan gaat het over het kind en de draak. Het kind en de draak. Dat komt in de preek wel verder, maar we gaan hier samen nog zingen. En er wordt ook gecollecteerd. Die collecten die zijn nu voor de centrale diaconie. De tweede collecte is voor de kerkrentmeesters, voor het jaarlijkse kwotum. De derde collecte is bestemd voor het kerkgebouw. Van harte die collecten bij u aanbevolen. En we gaan samen zingen uit Psalm 2. Daarvan de versen 4 en 5. En in die psalm zitten ook wat elementen die terugkomen in Openbaring 12. Onder andere over die ijzeren staf van die zoon, van dat kind. We zingen dan het vierde en ook het vijfde vers, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeelt. Daarna vers 5. Uw ijzeren staf die al hun macht verplet. Psalm 2, de versen 4 en 5. Gemeente, laten we straks na het amen van de preek, zonder nadere aankondiging, zingen van Psalm 72, het laatste vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Het kind en de draak, daar gaat het over in Openbaring 12. Het kind en de draak. Ja, gemeente, afgelopen week mochten we kerstfeest vieren. De geboorte van het kind. En dan zie je in gedachten voor je Maria en Jozef en dat kindje. Hier in Openbaring 12, dan krijgen we als het ware een kijkje achter de schermen. Dat je iets ziet van die gebeurtenissen van kerstfeest en ook de heilsfeiten, maar dan vanuit het hemelse perspectief. Openbaring 12 is een van die visioenen die Johannes te zien krijgt op Patmos. Hij is dan gevangen, maar God geeft hem van alles te zien. En misschien is een van de eerste dingen die we op ons af moeten laten komen, wel gewoon dat beeld zelf. Die visioenen, die laten in beelden iets zien. En voordat we dan meteen allerlei details proberen uit te leggen en te zeggen het zal zus of zoveel kunnen zijn, is het belangrijk eerst dat beeld op zich, dat plaatje wat Johannes te zien krijgt, op ons af te laten komen. En het ook te overdenken. Het zijn beelden. Het heeft iets van een symbolisch schilderij. Misschien kent u wel die schilderijen van Anneke Kaai. Dat is iemand die dan probeert telkens dat visioen, dat beeld wat dan zichtbaar wordt, te vertolken. Ook andere kunstenaars hebben dat gedaan. Maar het gaat er eerst om dat plaatje als het ware scherp te krijgen. Een symbolisch schilderij. Daar wordt iets gezegd met woorden die een diepere betekenis hebben. Pas op als je denkt, nu weet ik wat het is. Vaak ligt het toch nog verder. En toch zegt het eigenlijk in hele eenvoudige beelden hele diepe zaken. En om het scherp te houden is het belangrijk telkens terug te keren naar dat plaatje. Een schilderij vol symboliek. Nou, wat krijgt Johannes dan te zien? En wij met hem. Er verschijnt een groot teken, staat er in vers 1. Een groot teken in de hemel. Dan ziet Johannes een vrouw. En die vrouw staat er, is bekleed met de zon, gehuld in het licht van de zon. En onder haar voeten de maan, daar staat ze boven. Een teken van onderworpenheid. De maan onderworpen aan haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Een indrukwekkende verschijning. Heel anders dan die vrouw die later in beeld komt. Die vrouw die rijdt op dat grote beest. Die hoer die de volken verleidt. Dat is een vrouw die hoort bij de draak. Hier gaat het om een vrouw die hoort bij God. Ja, wie is dat, die vrouw? Jongens en meisjes, als je een Bijbeltje hebt, dan moet je maar eens meelezen. Wat was ook alweer de tekst? In vers 5, dan staat er van die vrouw en zij baarde een zoon. Nou, dan vraag ik jullie, wie is die vrouw? Nou, weet je wel toch? Wie krijgt er nou een kind met kerst? Dat is Maria, zeg je. Nou, dat heb je gelijk. Dat is waar. Dat is eigenlijk het eerste wat hierboven komt. De beloofde Christus. Dan zie je Maria voor je. En Jozef. En het kindje. Ergens in die grot of een dierenverblijf bij de kribbe. En dan zie je Maria hoogzwanger. En dan denk je aan de weeën die inzetten. En dan hoor je haar schreeuwen in barensnood in die pijn. Wat in het tweede vers staat. Zwanger, ze schreeuwde het uit in die pijn. Maria. En toch voelt u denk ik wel aan. Ik zie wat gezicht ook een beetje bedenkelijk kijken. Ja, Is dat nou Maria? Is daar alles mee gezegd van dit visioen? Maria heeft wel het kindeke ter wereld gebracht. Maar kun je die indrukwekkende verschijning van deze vrouw zomaar gelijkstellen met Maria? Of beperken tot Maria alleen? Het is ook ruimer en wijdser. Er zitten diepere lagen achter. En dan is het belangrijk om te bedenken dat in het Oude Testament het volk van Israël heel vaak wordt vergeleken met een vrouw. Sion wordt voorgesteld als een vrouw, de bruid van God. Die wel eens kan klagen, de Heere heeft me vergeten, zegt ze dan. Ook als een zwangere vrouw. Denk ook aan het Hooglied. Maar teksten uit Jesaja, uit Jeremia, ook in Koningen bijvoorbeeld, heel vaak komt dat terug, dat beeld van Israël als een vrouw. Daarom zijn er uitleggers die zeggen, die vrouw, dat is Israël. Dat is ook waar. Israël, waaruit Maria komt. En waaruit ook het kindeke geboren wordt. De beloofde Messias. En dan toch is daar alles mee gezegd. Betekent die vrouw alleen Maria? En daarmee dan ook Israël? Leest u eens mee in vers 17. Dan gaat het over het nageslacht van de vrouw. En dan gaat het dus over nog andere kinderen, behalve dat ene kind. Zaten de overigen van haar nageslacht. En wie zijn dat dan? Die de geboden van God in acht nemen. En het getuigenis van Jezus Christus hebben. Ja, dat voelt u wel mee met mij. Dat gaat over het Nieuwe Testament. Het getuigenis van Jezus Christus. Kortom, die vrouw staat voor de kerk van het Oude en het Nieuwe Testament. Die vrouw staat voor de kerk van alle tijden en plaatsen, natuurlijk ook Maria en ook Israël. Maar ook de kerk van alle tijden en plaatsen. Die vrouw die is er al voordat het volk van Israël begint te ontstaan. Die vrouw die is er al in het paradijs. En dan denk ik aan een tekst, aan de eerste tekst waarin de Heere Jezus wordt aangekondigd. En jongens en meisjes, dat wil ik aan jullie vragen. Weten jullie wat de eerste tekst in de Bijbel is waar wordt beloofd dat de Heere Jezus geboren zou worden? Weet je dat? Want dat noem ik, want in preken wordt dat best wel vaak genoemd. De eerste tekst, dat noemen we wel de moederbelofte. Weet je waar dat staat? De eerste tekst, moet je eens kijken in je Bijbeltje. In Genesis 3, vers 15. Dus op de eerste bladzijde van de Bijbel, het derde hoofdstuk, Genesis 3, vers 15. Daar staat het al, dat de Messias zal komen. En ik zal het even voorlezen. Er staat, na de zondeval, dat God zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u, dat is de slang, en de vrouw. Ja, Eva, ja, maar dat is deze vrouw, de kerk. En tussen uw nageslacht van de slang en haar nageslacht van de vrouw. En dat nageslacht van de vrouw, dat zal bij de slang de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. Nou, hier zie je die vrouw. Die vrouw van Genesis 3. De eerste tekst waar de Heere Jezus wordt aangekondigd. En hier zie je die vrouw met dat nageslacht, met dat kind, om wie het allemaal te doen is in het Oude en het Nieuwe Testament. In gedachten zie je die vrouw voor je. Je ziet haar bekleed met de zon. En sommige uitleggers zeggen, dat is de zon van de gerechtigheid, dat is Christus. Dat is een Bijbelse gedachte. Er staat in de Bijbel dat de gelovigen Christus hebben aangedaan, net als je een mantel aandoet, een kleed of een jas aandoet. Christus aangedaan, gehuld in het licht van Christus. Dat is een Bijbelse gedachte. En dan zeggen ze dat die maan onder haar voeten is. Dat betekent dat ze de baas is. Nou, dat ze de koningin is. Dat is ook een Bijbelse gedachte. Ik denk aan Openbaring 5. Er staat, u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Een koninklijk priesterdom. Denk aan de catechismus gezalfd, ook tot koning. Een christen is in Christus ook koning. De maan onder de voeten. En die 12 sterren op haar hoofd. Dan zeggen sommige uitleggers, dat zijn de 12 apostelen. Dat kan allemaal heel goed. Dat zijn best mooie uitleggingen, die ook bijbels zijn. En toch, al zijn die uitleggingen verdedigbaar. Laten we toch nog eens dat beeld op zich op ons af laten komen. Johannes ziet die vrouw onder de sterren. En gehuld in het licht van de zon, bekleed met de zon. En onder haar voeten de maan. Nou, wat zie je dan voor je? Dan zie je eigenlijk die vrouw midden in het heelal. En laten we dat eerst eens vasthouden. Die vrouw midden in het middelpunt van het heelal. Het middelpunt van de belangstelling in het heelal. Zo staat deze vrouw voor haar Heere en God. Als de bruid van Christus. Zo krijgt Johannes het te zien. Die vrouw die kan wel eens denken, de Heere heeft mij vergeten. En die vrouw kan wel eens denken, wie ziet mij ergens in dat oneindige heelal? Wie weet er van mij af? Maar God zegt, ik ken je wel en ik zie je wel. Dacht je dat hij zijn vrouw, zijn bruidsgemeente, uit het oog zou verliezen? Van het God gezien staat ze in het middelpunt van het heelal. Zo is het beeld. Dat is iets wat de wetenschap ons niet kan vertellen. Dat weet de wetenschap niet. Die kan wel proberen de afstanden te meten. En laten we eerlijk zijn, dat wordt iedere keer weer bijgesteld, want niemand die het echt weet. Maar de wetenschap kan de liefde van God niet meten. Ja, wetenschap kan liefde niet meten. Menselijke liefde al niet. Laat staan de liefde van God. De wetenschap die kan wel vertellen hoe groot volgens onze berekeningen het heelal zou kunnen zijn. En laten we dat eens even overnemen. Ik las dat bij Bavink, die maakt dan een mooie vergelijking. Die zegt dan, stel je voor je pakt een knikker. En die leg je op de straat. Een knikker, dat is de aarde. En dan pak je nog een andere knikker, dat is dan de maan. Nou, die moet je dan 30 centimeter daarnaast leggen. Zo'n stukje ernaast. Heb je de aarde en de maan. Waar zou je dan de zon moeten neerleggen? Nou, dan moet je een hele grote bal hebben, dat is dan de zon. Die moet je wel 100 meter verderop leggen, halverwege de straat. Dat is de zon. En als je dan de volgende ster, die het dichtst bij de aarde staat, ergens neer wil leggen, waar zou je die neer moeten leggen? Volgens onze wetenschappers moet je die dan aan de andere kant van de wereld neerleggen. U hoort het goed, aan de andere kant van de wereld. Onvoorstelbaar. Die afstanden, die doen ons duizelen. De aarde waarop wij wonen is niet meer dan een heel klein knikkertje. In een voor ons gevoel oneindig, eindeloos heelal. Wij kunnen de grenzen niet meten. Ja, God wel, maar wij niet. En op dat knikkertje, daar lopen wij ergens rond. En vanavond hier in de kerk. Maar dan nog samen met miljarden andere mensen. Zo klein zijn wij voor God. Zo klein. Wij mensen die zo groot denken van onszelf. Die denken dat wij met onze wetenschap zo knap zijn. En dat wij de zaak beheersen. Dan hoor ik de woorden van die psalm 2 die we hebben gezongen. Woorden van God over de mens die van God niet wil weten. Over de trotsheid en de hoogmoed van de mensen. Dat die in de hemel woont, die zal lachen. En de Heere zal hem bespotten. Ondertussen is dat gevoel van verlorenheid in zo'n eindeloos heelal wel iets wat het klimaat van onze tijd stempelt. Dat gevoel van doelloosheid. Wat zijn we eigenlijk? Een stofje in dat heelal. Toevallig ergens. Wie weet er eigenlijk van ons af? En wie geeft er eigenlijk om ons? Dat gevoel van toevallig. Doelloos. Ergens in dat doelloze heelal. Dat is iets van onze tijdgeest. En laten we eerlijk zijn, dat kan ook knagen aan ons. Dat je dat hebt, dat je denkt, ja. waar is God eigenlijk in dat heelal? En ziet God mij wel? En wie heeft er nou echt oog voor mij? Ook Gods kinderen kunnen daar last van hebben. Dat gevoel van verlatenheid en zinloosheid. Hier laat de Heere zien dat hij die vrouw, dat hij zijn kerk in het oog heeft. En in het oog houdt. Dat hij zijn vrouw, zijn kerk bekleedt met eer en heerlijkheid. Dat is nou de schittering, de rijkdom van de kerk. De kerk, wie is dat? Dat ben jij als jij de Heere Jezus lief hebt. Dat bent u die de Heere vreest en dient. De kerk, dat is iedereen die het kerstkind aanbidt. Daar hoor je nog niet bij als dat kerstkindje koud had. Tenminste, niet echt. Daar sta je nog buiten als je nog zonder Jezus leeft. Maar als Jezus je hart nog niet heeft, dan mis je alles. Dan raak je alles kwijt wat je denkt te hebben. En daarom zoek hem voordat het te laat is. Laat je verzoenen met hem. Geef je over aan hem, omdat je zult delen in die heerlijkheid, in die schittering van de kerk. Let wel, de heerlijkheid van de vrouw ligt niet in haarzelf. Haar heerlijkheid ligt in het kind dat ze baart. Ondertussen ziet die vrouw er niet zo ontspannen uit. Dat plaatje wat getekend wordt in dat visioen. Dan zie je dat ze hoogzwanger is. Dat haar gezicht vertrokken is van de pijn. Dat zij in barensnood is. Bepaalt geen triomfantelijke koningin. Ze schreeuwt het uit. Vers 2. Dan denk je weer aan Maria als het kind geboren wordt. Dan denk je aan de kerk in het Oude Testament. Israël zuchtend in het slavenhuis van Egypte. De ballingschap van Babel. Denk vandaag de dag aan het toenemende antisemitisme. De jodenhaat. Denk aan de kerk van het Nieuwe Testament. Wat kun je het soms moeilijk hebben. Ook al deel je in die heerlijkheid van Christus. Dat lijkt soms zo ver van je af te staan. Je ziet het niet en je voelt het niet. Wat kun je soms moeilijk hebben? Wat kun je worden beproefd ook hier? Wat doet er soms pijn van binnen? Dan roep je het uit. Dan schreeuw je het uit. Net als die vrouw van Openbaring 12. Er komt nog iets bij. Johannes ziet nog een ander teken. Het derde vers. Die grote draak. Die grote vuurrode draak met 7 koppen. 10 horens en op die koppen 7 diademen, 7 kronen. 7 koppen, jongens en meisjes, weet je wat dat betekent? 7 stel hersenen, die draak is slim. Die is heel slim. Slimmer dan wij met z'n allen bij elkaar. En 7 paar ogen, daar kan die heel goed mee zien. Hij ziet meer dan je denkt. En 7 paar oren, hij luistert. Hij hoort meer dan je denkt. En die horen, ik las pas iets van een olifant. Een hoorn. Dan moet je niet meer vechten met zo'n hoorn. Een symbool van kracht. En hij heeft er 10 hoornen. Dat laat zien van zijn kracht. En 7 kronen. Nou, koning die heeft 1 kroon, maar deze heeft er 7. Zoveel macht heeft hij. Kortom, het is een gevaarlijk monster, een machtig, angstaanjagend monster, een geweldige draak. Wie is dat dan? Wie is die draak? Dat staat in vers 9. Dat is die oude slang uit Genesis 3. Dat is de duivel, dat is de Satan die de wereld misleidt, staat er. En die grote draak gaat naar de vrouw. En je ziet hem staan voor die vrouw. Het gaat hem om het kind. En dan gaat hij voor die vrouw staan. om het kind te verslinden als het geboren wordt. Die draak heeft geprobeerd de geboorte van het kind te voorkomen. Die draak heeft geprobeerd om het volk van het Oude Testament uit te roeien. Denk aan Haman, die wilde alle Joden doden. Net als Hitler. Alle Joden vermoorden. Dat heeft de draak geprobeerd. Maar het is hem niet gelukt. Het kerstkind is geboren. We hebben kerstfeest gevierd. Het is de draak niet gelukt. Het kind is geboren. Maar als het kind geboren is, richt hij zich op het kind. De draak. En dat weten de jongens en meisjes ook wel. Want wat gebeurt er als dat kind geboren is? Waar zie je die draak? Ja, denk ik zie geen draak. Maar waar wordt het leven van de Heere Jezus bedreigd? Dan denk ik aan Herodes. Die het kind wil vermoorden. Maar het lukt hem niet. Die draak krijgt het kind niet te pakken. En later probeert hij het nog een keer. Als de Heere Jezus gestenigd zou worden. Maar het lukt hem niet. De draak krijgt het kind niet te pakken. Nou, één keer wel. Op die heuvel daginds. Aan dat ruwhouten kruis. Daar denkt de draak dat hij het kind te pakken heeft. En juist daar aan dat ruwhouten kruis. Delft de draak het onderspit. Daar wordt die draak verslagen door het kind. Daar vermozelt dat nageslacht van de vrouw, Genesis 3. De kop van de slang. Daar komen we bij die diepere lagen van de geboorte van het kind. De komst van het kind betekent de ondergang van de draak. Dat is kerstfeest. Hij komt, hij overwint. Dat kleine kind, die sterke held. Nou, iets van die strijd werd beschreven in vers 7 en verder. En ook dat gedeelte wat er daarna komt, is niet iets wat later in tijd komt, maar het loopt door elkaar heen. Dan gaat het over die strijd in de hemelse gewesten. Een strijd die we zo niet zien, maar die er toch is tussen de engelen van God en ook de Satan en zijn duivelse aanhang. Een strijd waarvan we de uitkomst te horen krijgen. Want als het kind met de draak gaat strijden, dan verliest de draak. Ja, jongens en meisjes, dat moet je altijd vasthouden. Die draak, die is al gevaarlijk, maar die verliest. Want het kind overwint. Ja, hoe die draak verslagen wordt, het wordt aangestipt hier in vers 11, door het bloed van het lam. Dat is het bloed van het kind. Dat is weer het kruis. Dat is Golgotha. Daar wordt die kop van de draak vermorzeld. Dat is trouwens opvallend, hè? Dat blijkbaar tot die tijd de duivel toegang had tot in de hemel. De duivel die komt ook uit de hemel. Het is een engel, maar dan een gevallen engel. Je ziet het ook in het Bijbelboek Job, dat de duivel nog toegang heeft. En wat doet hij in de hemel? Herrie schoppen. Laat ik het zo maar zeggen. Aanklagen. Gemene duivelse aanklachten. Hij wordt genoemd in vers 10, die aanklager van onze broeders. Dat deed hij met Job ook. Dan zegt hij, ja, die Job, moet je nou eens even kijken. En dan probeert hij Job in discrediet te brengen. En dan probeert hij Job aan te klagen. Dat doet hij telkens in de hemel. Stoken. Aanklagen, de verklager van de broeders. Dag en nacht deed hij dat. Maar dat kan hij niet meer. De duivel is eruit gezet. Dat is het gevolg van kerstfeest. Het gevolg van Goede Vrijdag. De duivel heeft geen plaats meer in de hemel, want het is van kerstfeest naar Pasen gegaan. De draak is verslagen. Op dit moment, hij is verslagen. Ja, maar zijn rol is toch nog niet uitgespeeld. Nou, dat zien we hier ook. Al is hij verslagen, Er staat wel in vers 9 dat hij nu op de aarde wordt geworpen. Die grote draak, staat er in vers 9, werd neergeworpen. En verderop, hij werd neergeworpen op de aarde. Samen ook met zijn engelen. Dat zijn de demonen. En die draak gaat hier rond als een briesende leeuw. Een briesende draak, moet ik zeggen. Ja, waar is die dan? Waar is die draak? Ik zie hem niet. Als ik rondkijk, ik zie hem niet. En als je buiten kijkt, dan zit hij ook niet achter de deur. En toch is hij er wel. Vanavond ook in de kerk. Hij is er altijd. Altijd loopt hij te klieren. Omdat hij zich altijd onrust te stoken. Altijd met zijn duivelse aanvallen. Die draak, die is er wel. Al kun je hem zo niet zien. We worden gewaarschuwd. Want nu die draak weet dat hij het kind niet te pakken krijgt, richt hij zich op de vrouw. Dat is ook vers 13. Zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. De vrouw. Dat is de kerk. Dat zijn wij. Iedereen die Jezus lief heeft. Dat visioen laat het ons zien. Het lijden van het kind komt ook bij de vrouw. Wie bij het kind wil horen, die gaat ook de weg van het kind. De Heer Jezus die heeft eens gezegd, hij zei: als ze mij vervolgen, zullen ze ook u vervolgen. Dat is wat hier staat. Dat is visioen. Dat zien we ook als de Heer Jezus geboren wordt. Want als het kind moet vluchten voor Herodes, wie gaan er mee? Ja, Maria natuurlijk en Jozef. Ze moeten mee. Ze moeten ook vluchten. De vrouw deelt in het lot van het kind. Dat is ook nu. Wie bij het kerstkind wil horen, die krijgt te maken met de draak. Soms zie je dat brute duivelse geweld. Ik denk aan IS. Die moordpartijen, al die onthoofdingen. Daar zie je dat duivelse geweld van de draak. Of in Nigeria. Of die verbrande kerken in Egypte. Of Indonesië. Maar vaker gaat die draak listig te werk. Dan zet hij valstrikken van verleiding. Een valstrik van overspel. Om je te verstrikken. Een valstrik van hebzucht. Hebben, hebben, hebben. Om je te verstrikken. Een val van eerzucht en jaloezie. Of dan probeert hij je in te fluisteren. Psychologische oorlogsvoering. Dan zegt hij, joh, wat heeft het nou voor zin? Denk je dat God je ziet? Waarom zou je nog bidden? Dan fluistert hij je in dat het allemaal toch niks wordt. En dat het allemaal toch niks is. En dat je beter de moed kunt opgeven. Als die draak het kind niet kan verslinden, dan zet hij alles op alles om de vrouw te pakken te krijgen. Om je bij het kind vandaan te houden. In 15 gaat het zelfs over een vloedgolf die hij uitspuwt. Een woeste kolkende rivier die uit zijn bek komt. En die rivier wil je meesleuren. Die wil die vrouw verdrinken. Een vloedgolf. Ja, van dwalingen bijvoorbeeld. Onbijbelse leer. Of verkeerde gedachten. Een vloedgolf van verkeerde invloeden. Onbijbelse theorieën. Om je van de Bijbel los te weken. Weg te drijven. Of een vloedgolf van een onchristelijke levensstijl. Die via de media over ons uitgestort wordt. Dat wat God verboden heeft, dat is heel normaal, wordt voorgesteld. Het overspoelt ons als het ware. Als die vloedgolf uit de bek van de draak. Of een vloedgolf van allemaal afleidingen die je druk maken. Misschien niet eens verkeerde dingen, maar die je wel bij het kind vandaan willen drijven. Die draak wil het die wil het kind, en als dat niet lukt, de vrouw verdrinken. Maar het lukt hem niet. Er staat zo dat de aarde de vrouw te hulp komt. Soms dan laat God de dingen die gebeuren meewerken ten goede. Soms grijpt God in door die aarde te scheuren en het water is weg. Soms ineens, dan zet God je stil. Dan laat hij je zien wat er aan de hand is. Dan brengt hij je terug bij hem. God waakt over de vrouw. Als je ziet hoe die draak tekeer gaat, dan kun je bang worden. Het is niet voor niets dat Johannes met een luide stem hoort roepen in vers 12. Wee hun die op de aarde wonen. Dat zijn wij. Wij wonen op de aarde. Wee u, hoort Johannes. Dat is niet zo best. Je hoort het alarm daarin. Wee u die op de aarde woont. Die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar u toegekomen. In grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dat is niet zo best. Dat is het alarm. Voor ons. Maar bedenk dat aan dat alarm iets vooraf gaat. Eerst klinkt ook letterlijk de bazuin van het evangelie. Want vers 12 begint met het evangelie. Daarom verblijdt u hemelen en u daarin woont. Dat eerst. Eerst die vreugde. Dan merk je weer dat Openbaring een troostboek is. Het is het troostboek van de kerk in de eindtijd. Verblijd u, staat er. Verblijd u. Ja, is dat iemand die een beetje meeleest? Ja, verblijd u. Maar dat staat er toch van de hemel, van de hemelbewoners. Verblijd u hemelen en die daarin woont. Dat is waar. Die juichkreet, die begint in de hemel. Verblijd u, dat is de hemel. Verblijd u, maar vanuit de hemel dringt die juichkreet door hier op aarde. Dat is de kerstnacht. Als de hemel openscheurt, als die juichkreet gehoord wordt, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde. Die juichkreet, die komt hier op aarde. Met de geboorte van Christus komt die juichkreet uit de hemel op aarde. En meteen daarna dat alarm. Wee u, want die draak. Maar voor het alarm uit de juichkreet. Verheug u. Dat is kerst. Dan mag je opteren na kerst. En hier op aarde leeft die kerk van Christus tussen die twee in. Aan de ene kant het juich. Aan de andere kant, wee u. Wij zitten daar nog midden tussenin. Die beide uitroepen. Wij leven nog midden in de strijd. We hebben nog te maken met die listen en die aanvallen van de draak. Die draak, die probeert ons te verslinden. Maar die nog vaker misschien probeert om ons te betoveren. Betoveren, ja. Dat woord gebruik ik heel bewust. Hij heeft niet voor niets die zeven koppen. Hij probeert je te betoveren. Als die je gedachten maar kan afleiden van het kind. Maar die vrouw wordt niet aan haar lot overgelaten. Daar staat het kind garant voor. Dat is mooi eigenlijk, hè? Dat de redding van die vrouw ligt niet in haarzelf, maar in het kind dat ze baart. Nou, jongens en meisjes, dat kun je wel begrijpen, hè? Hoe wordt die vrouw gered? Door het kind. En je weet wie dat is. Als je dat nou onthoudt, de vrouw wordt gered door het kind. Dat kind wil ik jou redden. Daar is dat kind voor gekomen. Dat is bijzonder, want wat moeten wij in eigen kracht tegen de draak beginnen? Wat moet die vrouw tegen een draak, zo'n draak? Wij kunnen daar niet tegenop. Dat laat de Heilige Geest je wel zien. En als je nog denkt dat je dat wel kunt, dan ben je in werkelijkheid een makkelijke prooi voor de draak. En toch is die vrouw niet reddeloos. Waarom niet? Het geheim van de vrouw ligt in het kind dat ze baart. Gods enige geboren zoon. Daar krijgt Johannes iets meer van te zien. Ik kan het alleen maar aanstippen. Dat wil ik dan nog doen. Als laatste. Dan ziet hij dat dat kind een herder wordt. Een herder met een ijzeren staf. Dat is weer die staf van Psalm 2. Een ijzeren staf. En let wel, dan staat er dat hij daarmee alle heidenvolken zal hoeden. Mooi is dat. Alle heidenvolken. Dus alle volken van de aarde in Nederland en in China en in Nigeria en in Amerika en in Rusland. Alle volken, overal vandaan. Die kudde, die is onder alle volken. Die kudde van deze herder. Dat kan de draak niet tegenhouden. Dat wil de draak helemaal niet. Maar dat kan die niet verhinderen. Daar staat die ijzeren staf garant voor. Want dat kind gebruikt die ijzeren staf om de draak weg te slaan. Hij gebruikt die ijzeren staf om de kudde te beschermen. Dat kan niemand tegenhouden. Het is een ijzeren staf, die breek je niet stuk. Een ijzeren staf om te beschermen tegen de draak. En die staf heeft hij nog steeds, ook nu het kind is weggerukt naar de hemel. Want de belofte blijft, ik ben met u lieden alle dagen. En er is nog een andere belofte voor de vrouw. De bruidsgemeente voor ons. Want je ziet het voor je, daar komt die draak. En die draak gaat achter de vrouw aan. En wat doet die vrouw? Die vlucht. Die zet het op een holle. Maar dat gaat niet goed. Die draak is veel sneller. Die vrouw, die kan niet ontsnappen. En dan denkt die draak, ik heb de vrouw. Maar wat gebeurt er? Dan krijgt die vrouw twee vleugels, als van een arend. En dan zie je die vrouw opvliegen als een arend. En de draak heeft het nakijken. Die kan er niet bij. Dan kan die vrouw vliegen naar een veilige plek. Ja, in de hemel zeker? Nee, niet in de hemel, dat komt later. Dat is nog hier op aarde, in de woestijn staat er. Midden in dit leven. Wij zijn nog niet in de hemel. Maar toch een veilige schuilplaats. Opvliegen. Ja, zeg je, wat heb ik daar nou aan? Moeten wij ook gaan vliegen dan? Ik zal het me niet proberen straks buiten. En toch, dat is ook voor ons. Want als jij door die draak achterna wordt gezeten, en u, als u bang wordt voor die draak, dan kunt u ook vliegen. Weet je wat die vleugels zijn? Laat ik het zo zeggen. De vleugels van het gebed en van het geloof. Als je bang bent voor de draak en je gaat bidden, je vouwt je handen, dat is eigenlijk hetzelfde als met die arendsvleugels opvliegen bij die veilige schuilplaats. Het gebed en het geloof. Wat is het geloof anders dan vluchten naar Jezus? Dat is het geloof. Als die vrouw bang is voor de draak, dan krijgt ze vleugels om te vluchten. Dan krijgt de draak haar niet te pakken. Als je bidt tot God, dan ben je veilig voor de draak. Als je vlucht naar Jezus, dan kan de draak je niet pakken. Waar ben je nou veiliger dan bij hem? De vleugels om weg te vluchten naar Christus. Want Christus heeft die draak verslagen. Christus heeft die bruid, die vrouw gered. Aan hem heeft die vrouw haar leven te danken. Niets van mij, alles van hem. Het ligt in hem alleen. Maar zonder dat kind heb je niks. Zonder Jezus blijft alleen dat wee u over. Zonder Christus eindig je in een eindeloze nacht. Dan ben je overgeleverd aan de wreedheid van de draak. Maar dwars daartegenin, die juichkreet om het kind dat geboren is. Die juichkreet blijft klinken, ook na kerstfeest. Verblijd u. Waarom? Verblijd u om het kind dat gekomen is. Verblijd u. Het begint in de hemel. Maar het weer klinkt hier op aarde. Opdat het weerklank vindt in jouw hart, in uw hart, in mijn hart. Opdat je instemt met je mond en met je hart. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Zing je mee en zingt u mee? Omwille van het kind. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, wij danken u voor dat hemelse vergezicht, dat visioen dat Johannes te zien kreeg, waarin u zoveel onthult. Een gezicht dat zoveel troost bevat. Troost in het kind. Het kind dat gekomen is om de draak te verslaan. Dat hebt u gedaan, Heere Jezus. En daarin prijzen we u. Want in u alleen ligt ons heil. Wij kunnen tegen die draak niet op. Wij zijn een machteloze prooi voor de duivel. Maar u hebt hem verslagen. De draak kan tegen u niet op. En tegen die ijzeren staf van u. Leer ons te vluchten tot u, om zoals het ware op te stijgen met die arendsvleugels. Te vluchten naar u, een veilige schuilplaats waar de draak niet bij kan. U geeft die vleugels van het gebed en van het geloof. Leer ons die te gebruiken. Om die ook steeds meer te gebruiken en steeds beter. En laat ons zo in dit leven geborgen zijn. maar tegelijkertijd ook midden in dit leven staan en tot zegen zijn voor een ander. Als een lichtend licht, een zoutend zout. We danken u dat uw liefde voor die vrouw, die liefde van u als de bruidegom voor de bruidsgemeente, zo onpeilbaar diep en hoog en lang en breed is. Leer ons daar steeds meer van te kennen, opdat we ons verwonderen over u. Zegen ons allen, ook als wij beproefd worden. Ook als die draak het ons moeilijk maakt. Als er die strikken zijn die er zet. Als die probeert ons te betoveren, onze gedachten te beïnvloeden. Als die probeert om ons ten val te brengen, ons te verslinden. Bewaar ons. Bewaar ons voor de boze. Maar bij u zijn we veilig. Dat is de troost. U verlaat niet wat uw hand begon. En daarom bidden wij, o levensbron, wil bijstand zenden. Uw naam alleen moet eeuwig eer ontvangen. Want bent u groot en goed. U bent God en niemand meer. Zegen ons allen. Zegen uw gemeente hier, de broeders van de kerkenraad. Onze broeder in de dienst van het woord, dominee Van Roest, die hier herder en leraar mag zijn, zegen hem en zijn vrouw, alle die hem lief zijn. Zegen ze, laten ze ook gedragen worden in het gebed. Zegen al het werk wat in de gemeente gebeuren mag, dat de gemeente gebouwd zou worden. Zegen uw kerk ook wereldwijd. In het bijzonder waar vervolging is, waar verdrukking is, al die gebieden waar wanorde is, chaos, ontreddering. Ontfermt u zich over deze wereld in nood. En verhef over ons het licht van uw aanschijn. Breng ons weer in uw huis om het jaar af te sluiten en het nieuwe jaar te beginnen. Zegen ons allen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog Psalm 34, de versen 2 en 4. Komt, maakt God met mij groot. En ook vers 4 des Heren. Engelschaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. 2 en 4 van Psalm 34. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere voor u en voor de uwen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.